Broeders en zusters, iedereen hartelijk welkom. Ik denk nog met veel dankbaarheid terug aan de vorige keer. Ik weet niet of jullie dat nog weten. Iedereen in ieder geval wel, denk ik. Zeker. Ik denk dat het mooi getuigen is. Waardoor we erg bemoedigd werden met elkaar. En wat een goede avond. Ik zie ernaar uit om ook vanavond het woord van de Heer met jullie te delen. Ik wil vanavond met jullie nadenken over een belangrijke vraag. En die vraag die luidt: hoe is onze houding ten opzichte van de Heilige Geest? En we lezen Handelingen 2, ter inleiding, want ik ga meer dingen, meer gedeelten met jullie doornemen. Handelingen 2, de eerste 13 versen. En dat gaat over de uitstorting van de Heilige Geest. Dus de vraag is vanavond: hoe is onze houding ten opzichte van de Heilige Geest? En dan gaat het niet alleen om de Heilige Geest als kracht, maar ook om de Heilige Geest vooral als persoon. En daar is heel veel over te zeggen vandaag. Maar het is wel belangrijk wat onze houding is. En ook heeft dat te maken met de mate waarin wij vrucht dragen voor de Heer. Vers 1, Handelingen 2, daar staat het volgende. Toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren allen eensgezind bijeen. Dat is wel mooi, hè? Ik denk dat dat een van de manieren is, of de voorwaarden, vind ik een beetje te sterk uitgedrukt, maar dat de Heer eensgezindheid wel heel erg wil zegenen. Dat is goed om ook bij elkaar te zijn in die gezindheid. Vers 2. Plotseling kwam er uit de hemel een geluid van een geweldige windvlaag, en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden. Het zat op een ieder van hen. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest. En begonnen te spreken in andere talen zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Nu woonden er Joden in Jeruzalem, Godvrezende mannen uit alle volken, die onder de hemel zijn. Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En ze waren alle buiten zichzelf en verwonderden zich en ze zeiden tegen elkaar: zie, zijn het niet allen Galileërs die daar spreken? En hoe kunnen wij hen dan horen? En ieder in onze eigen taal waarin wij geboren zijn. Parten, Meden, Elamieten. En zij die inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, Cappadocië, Pontus en Azië, Frigië, Pamphylië, Egypte en de streken van Libië, dat bij Cyrene ligt. Als ook de nu hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselieten. Cretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken. En ze waren alle buiten zichzelf en raakten in verlegenheid. En de een zei tegen de ander: wat wil toch dit zeggen? En anderen zeiden spottend: zij zijn vol zoete wijn. Tot zover dit gedeelte. Nou, daar kan je helemaal van zeggen. Ik ga vanavond niet over deze dingen spreken. Maar wat ik hiermee duidelijk wil maken uit dit gedeelte wat we gelezen hebben, is dat we mogen vaststellen, kunnen vaststellen dat de Heilige Geest is uitgestort. En waarom is dat belangrijk? Omdat de Heilige Geest al in het Eerste Testament beloofd was. En het is een hele eenvoudige waarheid, dat weet ik. Maar het is altijd belangrijk dat wij kijken van wat wordt er beloofd in de Bijbel en wat is reeds vervuld. En dat wat je mag vaststellen als vervulling, dat mag ons bemoedigen vandaag. Dat betekent, heel eenvoudig, dat de God van de Bijbel doet wat hij zegt. En vervult wat hij beloofd heeft. Dat staat in de Korinthebrief: Christus is gestorven overeenkomstig de schriften. Hij is opgestaan overeenkomstig de schriften. Dus je ziet steeds dat God zijn eigen woord vervult. En dat is voor mij altijd, en daarom zeg ik dit, een bemoediging. Omdat ik zie de dingen die God beloofd heeft, maakt hij ook waar. Hij komt zijn woord na. En wat betekent dat voor mij vandaag? Dat ik hem absoluut kan vertrouwen. Dus dat leidt er in mijn leven toe dat ik ontspannen leef. Herken je dat? Dat was een vraag.
is belangrijk dat je dat herkent. Dus de God van de Bijbel is niet zomaar een God die wat zegt en het is om maar afwachten wat hij daarmee doet. Nee, het is mooi om ook in je eigen leven te zien dat hij beloften vervult. Dat is een van de kenmerken en de bewijzen dat hij de waarachtige is. Nou, de Heilige Geest is uitgestort. Nogmaals, daar kunnen we veel over zeggen, maar waar het mij vanavond om gaat is dat ik aan de hand van een viertal werkwoorden ga kijken van hoe is onze houding ten opzichte van die Heilige Geest die is uitgestort. Nou, de eerste is, blader met mij maar even naar Handelingen 7, het eerste werkwoord van de vier. Moet je even onthouden, die vier werkwoorden samen vormen ze 100%. Dus één werkwoord is 25%. Kom ik straks nog wel even op. Het is een simpele rekensom. Ik kan iedereen volgen. 4 keer 25% en alles bij elkaar 100%. Dus het eerste werkwoord wat iets zegt over onze houding ten opzichte van de Heilige Geest, komen we tegen in Handelingen 7. Nou, die geschiedenis die kan je dromen. Dat is overigens wel mooi, een van de... Vind ik prachtig die reden van Stefanus, als je die van het begin tot het eind doorneemt. Hoe die ook, uiteindelijk wat wij vorige keer hebben overgedacht, Psalm 78, de grote daden van God opnoemt. En uiteindelijk ook uitlegt dat God in de Heer Jezus zich heeft geopenbaard. Maar wat staat er dan in Handelingen 7 vers 51? Het volgende. Daar zegt Stefanus, vervuld van de Heilige Geest... Geen kinderachtige woorden. Er staat hardnekkige en onbesnedene van hart en oren. U verzet u altijd tegen de Heilige Geest. Zoals uw vaderen deden, zo doet u ook. Nou, dat is nog eens een boodschap. Stel dat ik die vanavond zou moeten brengen. Dat is nogal wat. Dus dit is het eerste werkwoord. Dat werkwoord is dus het weerstaan van de Heilige Geest. Dat is het eerste. En dat is dus negatief. Negatief. De Heilige Geest uitgestort op de Pinksterdag. Hoe werkt de Heere God vandaag? Hij werkt door het woord en door de Heilige Geest. Ik geloof, en ik hoop echt dat je zo hier naartoe gekomen bent, dat nu je op je stoel zit en je luistert naar wat ik zeg, als een kanaal van de Heere God, dat je beseft dat dat God zelf is die spreekt door iemand heen. Het is belangrijk dat als je naar een boodschap luistert, dat je op die manier luistert. In dat bewustzijn, om het zo te zeggen. God spreekt. Of we met veel of weinig zijn, maar als we de Bijbel openen, dat is het middel dat God verkozen heeft om tot ons te spreken. Niet in de eerste plaats door dromen. Niet in de eerste plaats door visioenen. Vraag mij niet, kan God dat niet? Nee, dat is een verkeerde vraag. Hij kan alles, maar hij heeft ervoor gekozen, Hebreeën 1, om door de Zoon te spreken in de laatste dagen. Dat is een vlees geworden woord. Nou spreekt de Heere God tot ons vanavond. En er zijn heel veel mensen die zeggen het volgende. God spreekt, dat geloven we wel, maar nou gaat hij het van de week of over 4 weken eens een keer toepassing uit. Dus hij spreekt wel, maar ja, nou gaat de Heilige Geest nog iets doen. En wanneer hij dat doet en hoe hij dat doet, ja, dat is aan hem. Maar jij kan in ieder geval dit doen, hier vanavond zijn, zodat je hem hoort spreken. Maar ik geloof dat het anders is. Ik geloof dat als we de Bijbel openen, en ik spreek uit die Bijbel, dat de Heilige Geest zich daaraan paart. Dus hij voegt zich bij het woord. Dat is natuurlijk een apart iets. Dat woord horen jullie. En de Heilige Geest is bezig om het binnen te brengen in jouw hart. Niet over 2 weken, maar vanavond. Dus woord en geest, dat is heel belangrijk, zijn altijd met elkaar verweven. Het woord is de manier hoe God spreekt. De Heilige Geest brengt het in ons hart binnen. En dat moeten we altijd beseffen als we hier zijn. Dus de Heilige Geest is nu met jou en mij bezig. Geloof je dat? God is door zijn woord bezig, maar door de Heilige Geest is hij ook bezig. Om je bij de les te houden. Maar vooral om je een belangrijke waarheid te openbaren. Nou, dit moet ik zeggen, want dat was in die tijd niet anders. Handelingen 7. God was met zijn volk bezig. De Heer Jezus, hij is allereerst voor zijn eigen volk gekomen, die Joden. Je ziet dus dat de eerste gemeenten waren ook alleen maar Joodse mensen. Later werden er heidenen bijgevoegd. En op een gegeven moment zie je dat Stefanus hier gaat spreken tegen de ongelovige Joden. Zij die de Heer Jezus nog niet hadden aanvaard. En wat kenmerkte hun leven? Nou, de Heilige Geest en het Woord van God waren toen ook actief, net als vanavond. Maar zij weerstonden hem. En dat is dus negatief. Paulus, hoef je niet op te zoeken hoor, Romeinen 3 vers 23, daar staat: allen hebben gezondigd en derven missen de heerlijkheid van God, zonder God in de wereld. God zond zijn Zoon, hij is het vlees geworden woord, en vanavond doet de Heilige Geest een appel door het woord op ons hart en ons geweten. En dan kan je op vier manieren reageren. De scharen destijds weerstond de Heilige Geest. Daar staat in het Grieks een woord dat betekent: zij verzetten zich tegen de Heilige Geest. En onthoud dit, dat was een actieve daad. Er zijn vandaag mensen die zeggen: ja, het is me overkomen dat ik de Heilige Geest weerstond. Nee, dat is niet waar. Je doet dat heel bewust. Je houdt vanavond heel bewust het woord van God of heel ver van je af. Je stoot het af, je biedt weerstand. Of je laat het toe en je laat je vervullen, maar daar komen we zo op aan. Ja? Dus als het woord gesproken wordt, gebeurt er altijd iets. Sommige mensen geloven dat niet, maar ik geloof het wel. En daarom is het ook mijn gebed en ook mijn taak om te spreken in betoon van geest en van kracht. Dat je naar buiten gaat, dat je of... Ik kwam net tot geloof, toen zei een broeder tegen me, de predikant. Hij zei: Sjak, het moet zo zijn als je gesproken hebt, of mensen gaan ontzettend blij naar huis toe, of ze barsten van woede in hun hart. Maar als één van twee maal gebeurt, dan is er in ieder geval iets gebeurd in die leven. En daar gaat het om. Je gaat nooit hetzelfde naar huis als dat je gekomen bent. En dat heeft hiermee te maken dat God bezig is door woord en geest met jou en met mij. En hij weet precies waar jij je bevindt. Het eerste is dus dat wij ons verzet moeten opgeven. Dat wij geen weerstand meer bieden. Nou, hoe kan je stoppen om weerstand te bieden? Dat is om je verzet, om je wapens, hè, zoals ze degelijk vroeger zeiden, in te leveren. En om die weerstand op te geven. Nou, ik ga er even vanuit dat dat eerste werkwoord voor jullie niet geldt, dus ik ga er niet zo lang over hebben. Wij hebben, hoop ik, heel bewust dat verzet opgegeven. Misschien een moment in je leven geweest, misschien een periode, dat doet er niet toe. Maar er kwam een moment in je leven dat je zei: Heer God, ik hou het woord van u niet verder van me af. Ik bied geen weerstand meer. Hier ben ik. Ik lever al mijn verzet in en mijn wapens. En ik zeg vanmiddag tegen u, vanavond tegen u, of wanneer het gebeurd is: kom in mijn hart, Heer Jezus. Omdat ik gezien heb dat ik het op eigen kracht niet ga redden. Omdat ik schuldig sta tegenover u. En omdat ik een redder nodig heb. Hier ben ik. Ik stop met mijn eigen te verzetten tegen u. Nou, maar wat gebeurt er dan? Bladeren mij 114. Er gebeurt er iets geweldigs en Jan heeft het al genoemd in zijn gebed. Maar ik wil er toch even naartoe. We bladeren een beetje door de Bijbel heen, maar het is een Bijbelstudie en dan blijf je wakker. Vers 16. Zodra het verzet wordt opgegeven, wat zegt Johannes dan in hoofdstuk 14? En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere troosten geven, opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de geest van de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar u kent hem, want hij blijft bij u en hij zal in u zijn. Dat is iets geweldigs, hè? Gods geest, die was, even degelijk uitgedrukt, aan twisten met ons. Ik herken dat. 16 jaar geleden, hij heeft 4 jaar met mij getwist. Van mijn 16e tot mijn 20e. Op mijn 20e gaf ik het verzet op. 4 jaar heb ik het van mijn eigen krachten verwacht. Ik red het wel, maar ik red het niet. En toen ik op mijn 20e in de zomer van 2000 het verzet opgaf. En ik zei: Heer Jezus, hier ben ik. Ik kan niet meer. Ik heb u nodig. Net dat ik het verzet opgaf, wat gebeurde er toen? God kwam in mij wonen. Gods geest nam intrek in dit lichaam. En dit, of je het mooi vindt of niet, dit is de tempel van God vandaag. Dat geldt voor jou ook. is natuurlijk iets bijzonders. Hem aan wie ik eerst weerstand bied, heeft geen groter en sterker verlangen dan niet buiten te blijven, maar binnen te komen. Dat is een mysterie.
En ik denk dat wij daar snel overheen lezen en dan zeggen, nou, het is logisch, anders vind ik het top.
Maar dat is natuurlijk geweldig. De schepper van hemel en aarde, de God van Abraham, Isaac en Jacob, die woont hierin. In deze mens. Die woont in ons, individueel en in de gemeente, want ik zie dit als een gemeente, collectief. Dat is een wonderlijk iets. Dat is een mysterie. Nou, zo zie je dus dat als het verzet wordt opgegeven, God intrek neemt in jouw hart, in jouw leven. En onthoud dit, er is veel verwarring daarover. Gods geest komt niet in jou wonen door handoplegging. Dus dat je een soort extra ervaring moet hebben voordat God in jou komt wonen. De Bijbel zegt dat wie in hem gelooft, daar neemt hij zijn intrek in. En vanaf het moment dat je gelooft, ben je een tempel van de Heilige Geest. Nou, we zijn dus wandelende tempels. Amen. Oké, nou, dat is duidelijk. Dus dat woord weerstaan geldt niet voor ons. Tweede werkwoord, bladeren naar Efeze 4. Want nu komt het erop aan. Hoe leven wij? Dat is interessant. Als hij woning heeft gemaakt, dan kan mijn geestelijk leven zich positief ontwikkelen of minder positief. En nu heb ik een probleem met sommige mensen die zeggen, ja Jacques, wij zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen. We hebben eenmaal de Heer toegelaten in ons leven. En het is allemaal geweldig. En hoe ik verder leef, dat doet er niet zoveel toe. Nou, dan heb je een probleem met de volgende drie werkwoorden. Want ik geloof dat na ik het verzet heb opgegeven, ik op een T-splitsing kom in mijn geestelijk leven. En linksaf ontwikkel ik mij negatief. En ga ik rechtsaf, dan ontwikkel ik mij positief. Dus ik ben verantwoordelijk vanaf het moment dat ik het verzet heb opgegeven, hij woning heeft gemaakt. Hoe leef ik met de Heer? En ik geloof, en daar mag je me straks op bevragen, dat je meer en minder geestvervulde christenen hebt. En dat is een interessante. En ik weet niet tot welke categorie jij wil horen. Maar ik tot die meer geestvervulde. En het is heel eenvoudig, maar het is een blinde vlek in het oog van heel veel christenen. Wat zegt Paulus in Efeze 4? Het 30e vers. Een bekend vers, en daar staat: en bedroef de Heilige Geest van God niet, door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. En dat verzegelen hier wil zeggen dat God zijn zegel erop heeft gezet. Als zijnde een eigendomsbewijs. Hij heeft je gekocht en betaald, niet met goud of zilver, maar met het kostbare, dierbare bloed van het lam. En God heeft zijn eigendomsstempel er even op gezet. Je bent vanaf nu van mij. Mooi. En dat heeft hij laten zien door met zijn geest bij jou binnen te komen. Want waar gaat het in de tempel om? Waar ging het in de tabernakel om? Om de eredienst aan hem. Waar gaat het in deze tempel om? Om de eredienst aan hem. Want we zijn niet alleen, onthoud dat vanaf vandaag, gekocht met ons, alleen voor onze ziel, maar we zijn ook met ons lichaam gekocht. Begrijp je? We zijn het totale eigendom. Nou, vandaar dat ik vanmorgen weer een beetje aan mijn conditie heb gewerkt. Dat bedoel ik niet een schrapje, dat ben ik echt. Dus ik ga af en toe naar een sportschool toe en daar hou ik mijn lichaam vitaal. Waarom? Omdat ik ook met mijn lichaam door hem gekocht ben. Begrijp je? Dus ik moet opletten wat er hier naar binnen gaat, en hier naar binnen gaat, en hier naar binnen gaat. Want dit is zijn tempel geworden. Ik ben niet meer van mezelf. En ik zie dat heel veel christenen die zeggen, ja, ik ben met mijn ziel gekocht hoor, voor tijd en eeuwigheid. Ja, ook met je lichaam. Dus het is niet om het even hoe wij met ons lichaam omgaan. Nou, dit mag je zelf toepassen. Ik ga niet het lijstje invullen, wat je allemaal erin kan stoppen. Maar het is wel heel belangrijk. Ons lichaam doet er wel zeker toe. Nou, hier staat, we zijn verzegeld. Hij heeft ons op ons leven zijn eigendomsbewijs gezet, om het zo te zeggen. En daar staat, en bedroef de Heilige Geest van God niet. Dus het kan zo zijn dat de Heere God intrek heeft genomen in ons hart, in ons leven. We hebben hem toegelaten, maar dat er toch momenten in ons leven kunnen zijn dat we hem bedroeven. Deze brief is geschreven niet aan ongelovigen. Niet aan mensen die zich tegen de Heer en zijn woord verzetten.
Maar lees het maar na. Efeze 1. Vers 1. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God, aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus, die in Efeze zijn. Hé, het kan dus zo zijn, dat God door zijn geest in mij woont, maar dat ik hem toch bedroef. Nou, willen we dat? Nee, dat willen we, als het goed is, niet. Bedroeven. Wat blijkt hieruit? Het zijn allemaal, ik vind het mooie waarheden. Hier blijkt dat de Heilige Geest niet allereerst een kracht is, maar allereerst een persoon is. Want een kracht kan je niet bedroeven. En een persoon kan je wel bedroeven. Dus de Heilige Geest is allereerst een persoon. En dat is goed om te onderstrepen. In het Grieks staat hier voor bedroeven, bedroefd maken, pijn doen, kwetsen, grieven. Nou, een kracht kan jij niet grieven, een kracht kan je ook niet kwetsen, maar een persoon kan je kwetsen. Het is als in een relatie tussen man en vrouw. Dat is heel simpel. Als ik mijn vrouw bedroef, kwets of grief, ik ben aan het klussen en het lukt niet erg, en zij vraagt heel liefdevol, wil je wat drinken of moet ik een bak koffie zetten of wat dan ook, en in mijn drukte en in mijn ergernis en frustratie dat ik niet lukt, geef ik maar een snauw, dat kan haar grieven, dat kan haar kwetsen. Wat gebeurt er dan? Nou, ze wordt wat minder enthousiast over mij, en ze wordt stil. En wat zie je in een relatie gebeuren? Die relatie verkilt dan. En wat doet zij? Zij neemt een beetje afstand. Ze gaat niet uit mijn leven weg, maar ze is niet meer zo vrij en niet meer spontaan, want ik heb haar gekwetst. En dat betekent dat ik haar innerlijk pijn heb gedaan. Nou, het bedroeven van de Heilige Geest vanuit het Grieks betekent dus dat dat alles te maken heeft met het kwetsen, het grieven van de Heere God. Wanneer doen wij dat? Dat doen wij als wij niet wandelen in de wil van God. Als wij de principes van de Bijbel naast ons neerleggen of daar oppervlakkig mee omgaan. Dat heeft dus te maken met een zondige levenswandel. En daar moet je goed over nadenken. Als je leeft in zonde, als je valt in zonde en je koestert dat, en als ongehoorzaamheid ons leven kenmerkt, dan bedroef je de Heilige Geest. En wat merk je dan? Dat de Heilige Geest zich, evenals mijn vrouw, zich een beetje terug gaat trekken. En misschien ken je dat wel in je geestelijk leven. Toen je tot geloof kwam, toen bruist het van binnen. Je was enthousiast, gepassioneerd, toegewijd. Niemand kon jouw geestelijke pret wegnemen. Maar er zijn dingen gebeurd. En er zijn weer zondige patronen binnengekomen. Je kent dat voorbeeld wel van die kikker. Als je een kikker in een emmer met kokend heet water stopt, dan valt hij erin en dan springt hij eruit. Maar als je een kikker in koud water stopt en je verwarmt dat water en het komt op het kookpunt uit, dan blijft hij maar zitten en hij warmt langzaam maar zeker op, maar hij is langzaam aan het sterven. Hij gaat dood. Hij heeft het niet in de gaten. Nou, het kan zo zijn in je geestelijk leven, en ik spreek nu uit 16 jaar ervaring, dat dingen waar je van je net tot geloof kwam afstand had genomen, bepaalde verkeerde denkpatronen, leefschema's, dat je zegt, Heer, ik wil er afstand van doen. Het hoort bij mijn oude leven. Maar dat je door de jaren heen in één keer ontdekt, hey, die oude patronen die zijn mijn leven weer binnengekomen. Hoe is het mogelijk? En wat je ook gemerkt hebt, en dat is dat toets je eigen leven, is dat de gevoelige tegenwoordigheid van de Heilige Geest is minder geworden. Je ervaart God niet zo meer in je leven. Hij is niet meer zo'n werkelijkheid, zo'n realiteit, zo'n belevenis, want ik hoop dat je God zo ervaart, als een belevenis, als in je begintijd. Nou, dan krijg ik mensen in de nazorg. En zeg je, ja Jacques, je spreekt enthousiast en dat klinkt allemaal wel mooi, maar ja, die tijd die heb ik ook wel gehad, zoals jij. Maar nu? Ja, ik zeg, wat nu? Ja, nu is het heel anders in mijn leven. En dan ga ik vaak terug met die mensen waar ze hun passie zijn kwijtgeraakt. Dan zeggen ze, dat weet ik niet. Ik zeg, nou, dan gaan we binnen op openbaring.
En dan bid ik met die mensen. En dan zeg ik, Heer, openbaar nu in het hart van hem of haar, waar is die zijn passie verloren? En geloof me of niet, 9 van de 10 keer, kom je bij een punt uit dat ze oude patronen weer toegelaten hebben in hun nieuwe leven. En wat is het gevolg geweest? De Heilige Geest, die werd jaloers. En hij merkte dat er een derde partij tussen kwam. En hij trok zich wat terug. En dat heb je ervaren.
Alleen, je wijt het natuurlijk aan je vrouw, of aan je kinderen, of aan de zaak, of aan die lastige klant.
Je wijt het aan alles en nog wat. Behalve aan jezelf.
Nou, laat ik mezelf als voorbeeld nemen.
De Heer heeft mij dit in de praktijk geleerd. In theorie ook, maar ook in de praktijk. Hij komt altijd bij je eigen hart uit. Dat is zo geweldig als je vanavond zegt, hé, ik herken dit. Wat let je om vanavond een nieuwe toewijding te maken? En daarom is het woord en de geest vanavond met je bezig. Hij komt bij je eigen hart uit. Dat is belangrijk, want dit is, weerstaan van de Heilige Geest was een negatieve, maar het bedroeven van de Heilige Geest is ook een negatief werkwoord. We gaan naar de derde. We zitten dus op de
iets over de helft.
Wat betreft de boodschap. 1 Thessalonicenzen 5. Komen we het derde werkwoord tegen. En misschien vind je het een hele simpele Bijbelstudie. Dat geef ik ook helemaal niet. Het is ook simpel. Maar weet je wat interessant is? Of je dit leven leeft. Of je het geestvervulde leven leeft. Want de Bijbel is heel eenvoudig. Jezus was heel eenvoudig. Maar wij hebben het moeilijk gemaakt. En daardoor wordt het soms ook moeilijk in ons geestelijk leven. Dus ik wil het altijd lekker eenvoudig houden. Zodat ik ook de blijdschap en de vreugde van de Heer in mijn hart en in mijn leven. Het derde werkwoord. Nou, als je de Thessalonicenzenbrief kent, dan zie je dat in dat laatste hoofdstuk, 1 Thessalonicenzen 5, er een oproep klinkt tot waakzaamheid. Ja, laten we nuchter zijn en waakzaam en niet slapen. En dan alsof Paulus aan het einde van die brief nog even wat puntjes op de i wil zetten. En dan zijn broeders en zusters in Thessalonica en ook in Kester en omgeving. Ik heb nog een paar dingen die ik even kwijt wil, tenslotte. Dat heb je wel eens, hè? Aan het einde van een gesprek. Hey, voordat ik het vergeet, dit, dit en dit. Wil ik even meegeven? Nou, dat doet Paulus ook. Wat zegt hij? Nou, je kan dat hele lijstje lezen. Laten we lezen vanaf vers 16, dat is wel een mooi begin. Hij zegt, denk hierom, verblijd je altijd. Dat is de eerste. Hij zegt, bid zonder ophouden. Vers 18, dank God in alles, want dit is de wil van God in Christus Jezus over u. En dan komt hij. En blus de geest niet uit. Dat wil ik ook nog even aan je meegeven. Nou, dat is toch pastoraal, of niet? Dus hij waakt, hij waakt over de gemeente. En hij wil de gemeente ergens voor bewaren. Overweerstaan, dat doen wij niet, toch? Nee, hebben we het gezet opgegeven. Bedroeven. Ik hoop ook dat dat niet het geval is in jouw leven. En als het wel is, bijt je vanavond opnieuw toe. We hebben een vrije toegang en de Heer wil altijd een nieuw begin maken. Maar dat derde werkwoord kan ook een realiteit zijn in je leven. Het blussen van de Heilige Geest. 1 Thessalonicenzen 5 vers 19. Nou, het beeld wat hier gebruikt wordt is natuurlijk duidelijk. De Heilige Geest wordt hier vergeleken met een vuur, met een vlam, met een kracht. In vuur is kracht. Er zit power in het vuur. Geweldig, kan dat oplaaien. Nou, en de Bijbel zegt dus dat de Heilige Geest, dat vuur, die vlam of die vonk, ik weet niet hoe hoog het staat in je leven op dit moment, maar die kan geblust worden. Dat is een realiteit. Ik heb dat denk ik al eerder verteld, maar ik vertel het nog maar een keer, want het kwam spontaan ook bij me op in de voorbereiding hierop. Toen ik net tot geloof kwam, in wat rechtse kringen. En ik dacht altijd, ze zullen wel blij zijn als ik met de getuigenis geef dat de Heer in mijn leven is gekomen. Nou, de grootste moeite kreeg ik in de kring het dichtst om me heen. En dat heb ik zo verteld. Ik zeg, jullie staan altijd voor de Bijbelse waarheid, maar nu is het zover, laat maar zeggen, de verloren zoon die komt thuis. En dan ben ik niet welkom hier. Nou heb ik eigenlijk een groter probleem met jullie dan met de ongelovige wereld. Ja, verklaar me dan maar eens. Ja, maar hoe ze weten wat je in je verleden gedaan hebt. Ik zeg, dat klopt. Maar waarvoor is Jezus gekomen? Dit is toch wat jullie voorstaan, dat doden levend gemaakt worden. Dat mensen uit de duisternis getrokken worden tot het licht. Hier is er één. En dan ben ik hier En dan heb ik een probleem. Nou, toen kwam er nog een ouderling tegen. En die merkte, dat durf ik te zeggen, dankzij de genade van God, ik was direct enthousiast voor de Heer. En ik durf je te zeggen, na het moment van mijn bekering ben ik godzijdank mijn passie nooit bijgegaan. En ik ben daarin toegenomen. En ik ben nog steeds enthousiast voor hem. Ik herken me in een Caleb en een Jozua. Dat zijn voor mij de voorbeelden. Maar toen ik net tot geloof kwam, toen, ja, mijn hart was daar vol van. En ik vertel het aan iedereen. En toen zei die ouderling tegen me, ja Jacques, het is allemaal mooi. We hebben een hoop vuur, maar weinig licht. Nou, dat was ook niet echt een bemoediging voor me. En ik zocht me weg, want ik was al mijn vrienden was ik kwijt. Ik kwam uit de sportwereld. En de Heer Jezus kwam in mijn leven, hij werd de eerste. En ze dachten, ja, die jongen die is godsdienst waanzin. Want ik was in één keer vol van Jezus. En ik liep altijd op het voetbalveld. En nou gebeurde dit. Dus ja, ik had wel wat steunpilaren nodig. Want broeders en zusters die zeiden, Jacques, het is allemaal net nieuw voor je. Je bent net tot leven gekomen. En we willen je een beetje begeleiden en meenemen. Maar we zijn in ieder geval blij wat er gebeurd is. Maar ja, toen zei deze man dit. Hoop vuur, weinig licht. Nou, dat was ook geen bemoediging. Dus ik fietste naar huis. Ik denk, ja, daar zit ik dan met mijn goede gedrag. En toen ontdekte ik in één keer, hé, de Heilige Geest, een beeld daarvan is ook vuur. Is een vlam, is een vonk. Hé, ik heb dus blijkbaar wel deel aan de Heilige Geest. Nou, toen fietste ik door, prijs de Heer met blijde galmen. En heb jij ooit wel eens vuur gezien, wat geen licht verspreidt? Dus ik bemoedigde mezelf. Die ouderling bracht geen bemoediging in mijn leven, maar de Heer bepaalde me hierbij. En dat meen ik oprecht. Ik ben toen in eenzaamheid me weggegaan voor jaren. Maar dit was een bemoediging. En toen ik dat ontdekt had, ontdekte ik ook 1 Thessalonicenzen 5 vers 19, dat vuur wat in me aanwezig was, dat geblust zou kunnen worden in het Grieks, om het maar weer even erbij te halen als staat, voor het woord blussen, doven, uitgaan, doen ophouden of beteugelen. Nou, een kracht kan je beteugelen. Een persoon kan je dus niet in meerdere of mindere mate bezitten, maar een kracht daarentegen wel. Hier is dus heel duidelijk sprake, niet van de persoon van de Heilige Geest, maar van de kracht van de Heilige Geest. Nou, nu zie je in allerlei kringen, in de ene kring waar ik kom, daar hebben ze het altijd over de persoon van de Heilige Geest, en daar hebben ze geen zicht voor de kracht, maar de geest is ook een kracht hoor. Dat zet je in beweging. En in andere kringen hebben ze het alleen maar over de kracht van de Heilige Geest, en krijg je nooit onderwijs over de persoon van de Heilige Geest. Nou, ik zeg vanavond, het is beide. Dat is dat beide in je leven ervaart, dat is geweldig. Dan ben je in evenwicht. En dan kom je uiteindelijk op je bestemming uit. Nou, waar heeft dit mee te maken? En dit is misschien nog wat meer herkenbaar dan het bedroeven. Het bedroeven had te maken met de zonde, maar het uitblussen kan ook hiermee te maken hebben. En dat herken je denk ik wel. Het kan te maken hebben met de zorgvuldigheden van het leven. Het kan te maken hebben met zorgen, met verdriet. Dat je zegt, ik heb dat vuur van God ontvangen in mijn hart. Maar Jacques, als ik eerlijk ben, er zijn zoveel zorgen in mijn leven. Er is zoveel moeite. Ik word zo gedrukt in mijn denken en ik heb negatieve gedachten. Dat vuur een soort beteugeld wordt. Ik moet denken, degenen die het gelezen hebben weten dat wel. John Bunyan, de christenreis naar de eeuwigheid. Daar is op een gegeven moment een beeld van, daar staat er één met een gietertje olie uit mijn hoofd. Of met water, één van de twee. Water. Om dat vuur te temperen. Olie en vuur, ja. Ik heb het ook niet zo heel goed gelezen, maar je begrijpt het deel dat ik gebruik. Maar in dat boek, John Bunyan heeft dat gebruikt. Het is wel belangrijk, en dat zie je ook in ons geestelijk leven. Die kans is aanwezig. En dat kan dus te maken hebben, niet zozeer met zonde, maar dat je zo overweldigd wordt door de zorgen over je man, over je vrouw, over je kinderen, over je werk. Reële dingen. Maar dat ze je helemaal in de greep hebben. Er is niks anders in je leven dan zorg, moeite, verdriet. En je laat je helemaal wegtrekken. Nou, en de tegenstander die vindt dat natuurlijk heerlijk. Want naar de mate dat het vuur in je geblust wordt, geef je minder licht en ben je ook minder krachtig. Daar waar het vuur weer uitspat, weten ze dat je eraan komt. En je bent in beweging. En je kan mensen in die beweging meenemen. En nog een aspect van vuur. Nou ja, het reinigt. Maar het verwarmt ook. Er zitten heel veel aspecten in. Maar als dat vuur getemperd wordt, ben je al die aspecten kwijt. Nou, dat heb ik ook in mijn leven meegemaakt. En de tegenstander is erop uit om dat vuur te temperen. Nou, in mijn leven gebeurt dat ook. Als ik naar een spreekbeurt ga, gebeurt het meestal wat in mijn gezin. Of ik krijg een half uur voordat ik wegga een belletje. Dat echt je alle moed in de schoenen zit. En zegt, nou ja, ik ga maar niet meer weg. En allerlei dingen, ik kan tientallen dingen noemen. En dat geldt niet alleen als je in een bediening staat, dat geldt voor ons allemaal. Ontmoediging is de methode van Satan om het vuur te blussen in ons leven. En daarom is het ook in deze setting belangrijk dat we elkaar aanmoedigen, aanvuren. En dat we, als we zien dat bij die ander het vuur tempert, dat we niet zeggen, joh, wat zit je chagrijnig te kijken? Maar dat we zeggen, wat is er iets in je leven? Ik heb je anders gekend. Maar je bent zo gematigd. Ik herken je niet meer. Maar dat durven we vaak niet, hè? Dus, maar uit een stukje pastorale bewogenheid, om dat vuur in elkaar te laten branden. Nou, waar het hier om gaat dus, je passie voor de Heer Jezus, je bewogenheid voor de mensen omheen, je het verdwijnt. En schrijf dat maar op, je hoeft het niet op te zoeken. Het is heel interessant. Ik heb met Jan een nieuwe serie afgesproken over de tabernakel. Dan heb ik een grote maquette mee. Dat duurt nog wel eventjes, maar daar moest ik net aan denken. Wie stak het offer aan in de tabernakel? De Heere ontstak zelf het vuur. Als ik vandaag op de vraag moet antwoorden, wie ontstak in mijn leven het vuur? Dat deed God zelf. Maar wie moest er dat vuur brandende houden? Lees het maar na. Leviticus 6 en Leviticus 9. Dat waren de priesters. Dus broeders en zusters, God heeft in ons gewerkt. Dat vuur is aangestoken. Maar jij en ik zijn verantwoordelijk om dat zand wat erop gegooid wordt, om dat weg te halen. En om ons dagelijks te voeden en te vullen met de olie van de Heilige Geest. Dus zie je dat je verantwoordelijk bent daarin. Ik geloof dit. Dat de zorgen van het leven ons geestelijk enthousiasme niet hoeven weg te nemen. En dat is een proces om dat te leren, maar is heel belangrijk. We gaan vlug naar het laatste woord, want de tijd die gaat ook weer door. Efeze 5 vers 18. Het laatste woord, laatste werkwoord, en daar is het eigenlijk belangrijkste, je kent hem al. Die eerste drie waren allemaal negatief. Weerstaan is negatief. Bedroeven is negatief. Uitblussen is negatief. En hoeveel procent is dat? 75. Dus van de vier werkwoorden, luister goed, is slechts 25% positief. Nou, ik weet niet of je ooit een beetje statistiek hebt gehad. Ik vroeger wel. Als je een cirkel hebt waarvan 75% negatief is, rood gekleurd, en 25% positief, val je dan sneller in de 75 categorie of in de 25? Nou, jullie. Daar val je sneller in. Nee, precies. Dus je hoeft eigenlijk, luister goed, je hoeft eigenlijk niks te doen in je leven om tot de categorie van 75% te behoren. Waarom niet? Maar ik geloof dat je je 100% moet inspannen om tot de 25% te behoren. En dat is het laatste wat ik wil overdenken. Gaan we even pauzeren. Efeze 5 vers 18, wat staat er? Bekend woord. En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is. Maar wordt vervuld met de geest. Nou, dat is het enige positieve werkwoord van vanavond. En ik geloof dat dat de roeping van jou en mij is. Om vervuld te zijn met de Heilige Geest. En luister goed, dat is een opdracht. Er staat hier in het Grieks, in de grondtaal, dit werkwoord staat in de gebiedende wijs. Die zeg je vanavond, ja Jacques, je hebt Pinksterchristenen, die zijn dat, vervuld met de geest. Je hebt Baptisten, die zijn het vol van de doop. Je hebt ook Maranatha-christenen, die kijken heel erg omhoog. En je hebt
reformatorische christenen en die zijn misschien met belijdenissen bezig of wat dan ook. Maar iedereen heeft zo zijn leven.
Nee.
Elke gelovige heeft de opdracht om vervuld te zijn met de Heilige Geest. Dat staat in de gebiedende wijze. Het is dus niet zo van, ja, nou ja, je kan kiezen. Ik ga bij de Baptisten. En een ander zegt, nou, ik ben meer Pinkster, dus ik hou me hier. Nee. Elke christen. Maar het bijzondere is dat er ook een belofte ligt voor elke christen. Dus als de Heer zegt, word vervuld. En ik wil me vanavond opnieuw laten vullen. Dan gaat hij dat doen in je leven. Dus wat wil je? Nou, ik wil tot die 25% horen. Want ik geloof dat straks het getuigenis dan over mijn leven zal zijn. Geweldig, goede en getrouwe dienstknecht. En dat, daar leven we toch voor. We leven voor de eer van hem. En zijn eer is verbonden aan een oprechte, geestvervulde levenswandel. Belangrijk. Dus het is gebiedende wijs. Dan een tweede, vanuit het Grieks, kan je ook dit zeggen. Hier staat, wordt voortdurend vervuld. Dus het is niet zo, ik kom tot geloof en de Heer komt in mijn wonen, dat ik automatisch voortdurend vervuld ben. In het Grieks is het dus gebiedende wijs, een opdracht. En het tweede wat vanuit het Grieks duidelijk wordt is, het gaat om een voortdurende vervulling met of door de Heilige Geest. Je kan het ook zo vertalen, maar dat wordt spannend. Laat de Heilige Geest jou beheersen. Geef het beheer van je leven in handen van de Heilige Geest. Of met andere woorden, geef de Heilige Geest, en dat vond ik een heel eng woord 16 jaar geleden, de ruimte in je leven. Om je te vervullen. Als God in ons leven is komen wonen, in ons lichaam, dan is het lampje aangegaan, met eerlijk gesproken. Het licht is ontstoken. Maar broeder Zach Polen, misschien heb je wel eens van hem gehoord, een Indiaanse bijbelleraar die vergelijkt het hiermee. Hij zegt, soms zie je wel eens langs de weg een hotel, en daar zie je van het grote hotel slechts een aantal kamers het licht branden. En zeker bij een hotel zie je dat vaak wel. Beneden is het aan en boven zitten wat mensen op hun kamer en je ziet hier en daar licht. Dus je moet, of je kan zeggen, we moeten zeggen, er is elektriciteit aanwezig. Maar het licht is nog niet doorgedrongen tot elke kamer afzonderlijk. Waarom niet? Je kan niet zeggen, er is geen licht in het gebouw. Je kan niet zeggen, er is geen aanvoer van elektriciteit. Is er ook. Maar niet iedere kamer afzonderlijk is volledig verlicht. En dit is het. Want vele mensen zeggen, ja, dat vind ik een beetje een gevaarlijke boodschap, wordt vervuld. De Heilige Geest is toch in me komen wonen? Nou, dat klopt. Maar de vraag is vanavond, broers en zussen, of elke kamer van ons levenshuis verlicht is door de Heilige Geest. En dat is een spannende. Kijk, dat eerste, dat geloven de meeste christenen nog wel, van links tot rechts. Maar als je dan bij deze tekst uitkomt, en ik vraag ook aan mezelf, is er in ons leven, nadat we tot geloof gekomen zijn, nog een kamer van ons levenshuis gesloten? En misschien, ik denk dat ik daarmee af moet gaan ronden. Ik had nog wel wat te delen, maar misschien dat ik dat straks nog even noem. Na de pauze nog wat kenmerken van het geestvervulde leven. Maar laat ik hiermee afsluiten. Ik heb 12 jaar in de makelaardij gewerkt. Ik was makelaar-taxateur voordat ik dit werkte. Er waren heel veel huizen, zeker als er een vrouw alleen was, en het was een beetje een oud huis, dat ik op de tweede verdieping kwam. Nee, ik moet zeggen, op de eerste en de tweede was dan een vliezo, een zoldertje, weet je wel. En er zat zo'n vliezotrap. Maar die vrouw die vond het natuurlijk helemaal niet fijn, want één, lag alle bende daar van de winter, lag in de zomer daar, alle zomerrommel lag in de winter daar. Dus dat het dicht zat, dat vond ze heerlijk. En ze was er een tijd niet geweest om schoon te maken, dus het was ook nog een beetje vies en smerig. En de derde, die trap, die ging moeilijk naar beneden, weet je wel. Want je was altijd bang als dat ding, komt hij eerst of... Ja. Dus die vrouw die zag het eigenlijk helemaal niet zitten. Dus toen zei ze, meneer, wilt u ook echt de zolder zien? Ik zei, ja, die wil ik ook echt zien. Want ja, bij die schoorstenen en zo, weet je wel, met die loodslappe lekkage. En die zolders, dat is altijd een drama. Zeker met allerlei overgangen en dakkapelletjes en... Dus ik zei, ja, hij moet open. Ik zei, maar ik wil het ook voor u doen.